Het is een wonderlijk voorrecht om voor die tweede keer hier in jullie midden te mogen zijn. Die vorige keer was het met die kerstfeest en toen heb u hier nog op die accordeon gespeeld. En het is voor ons bijen snaaks om kerstfeest te vieren in hartje zomer als die temperatuur 35 graden is. Want in Holland vieren wij kerstfeest met min 10 graden met sneeuw. Althans, daarbij dank u voor die voorrecht om hier te zijn en ook voor die vriendschap en ook voor die gelegenheid van die kerkenraad, ook om hier te mogen spreken. En ook voor die, ik wil ook de kerkenraad hartelijk bedanken voor het feit dat ze je broeder André ook vaak afstaan voor die bediening in Holland, voor die gelegenheid van die kerkenraad om te zeggen, André, ga met zegen naar Nederland toe om daar die Hollanders te bedienen met die woord. En bij je dank je voor die kerkenraad en ook voor die gemeente, voor het afstaan van uw voorganger voor een paar weken. Ja, precies. Vaak, dat is bij je. Toch, hè? Dus bij je dank je. En vaak, dat is dat we gaan slapen. Maar vanavond moeten we niet gaan slapen, niet. Dat is verkeerd. Dat moeten we niet doen. Ik stel voor dat we met elkaar de Heren om een zegen vragen voordat wij de Bijbel openen. Laten we bidden met elkaar. Heren, hemelse Vader, wat is het een geweldig voorrecht om vanavond samen met uw kinderen op deze maandagavond samen te komen rondom een geopende Bijbel. In een verlangen om in deze tijd van verootmoediging u te ontmoeten. Heren, we danken u dat u uzelf geopenbaard hebt in de Bijbel en dat u ook vandaag, anno 2019, door uw woord en door uw geest, uzelf wil openbaren aan onze harten. En Heren, aan het begin van deze nieuwe periode, ook in de gemeente, willen wij wachten op u, willen wij u aangezicht zoeken en vragen om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente, in de harten van kinderen, van jongeren en ouderen, maar ook in die harten van die voorganger en van die kerkenraadsleden, omdat wij ervan doordrongen zijn dat wij zonder u niets kunnen doen. Heren, wij hebben u nodig, elk uur, elk ogenblik. Ook vanavond, Heren, hebben wij u nodig om uw woord te verkondigen, maar ook om uw woord te ontvangen in onze harten. O Heren, zou u vanavond met uw Heilige Geest dat woord uit Leviticus wakker, levend willen maken in onze harten, zodat wij in vuur en vlam voor de Heiland zullen staan, ook in deze eindtijd. We hebben gezongen, staan op, sta op voor Jezus. Heren, dat is wat Zuid-Afrika nodig hebt. Dat is wat Nederland nodig hebt. Dat u bent de enige oplossing voor al die problemen. Het evangelie, de blijde boodschap, is het antwoord op die grote nood van deze postmoderne tijd. O God, zou u vanavond in ons midden willen zijn, dat we mogen spreken in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Vader in de hemel, we dragen elkaar aan u op en ik ben dankbaar, bij je dankie, voor een ieder die vanavond hier naar de kerk is toegekomen en die tijd apart wil zetten voor u. O Heren, beschaam ons niet. O Heren, geef dat wij met elkaar vanavond u zullen ontmoeten en dat wij u zullen eren en aanbidden en zullen loven en prijzen. Vader, zegen ons zo en open uw woord. En we zeggen met Samuel, spreek Heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd luistert. Amen. Gemeente, we gaan vanavond met elkaar uit die Bijbel lezen, uit Leviticus 6, vers 8 tot en met 13. Leviticus 6, vers 8 tot en met 13, en daar staat geschreven dat die voorschriften omtrent die brand, die spijs en zondoffers. En in Leviticus 6, vers 8 luidt Gods onfeilbaar woord: Verder het die Heere met Mozes gesprek en gesê, gee bevel aan Aaron en zijn zoons en zei, dit is die wet van die brandoffer. Dit, die brandoffer, moet op zijn vuurherd, op die altaar, die hele nacht lang tot die morgen toe blij. En die altaarvuur moet daardoor aan die brand gehouden worden. En die priester moet zijn linnen kleed aantrekken en die linnen broek moet hij over zijn vlees aantrekken. En dan moet hij die as wegnemen, waartoe die vuur, die brandoffer, op die altaar verteerd heeft. En dit langs die altaar uitgooien. Daarna moet hij zijn kleren uittrekken en andere kleren aantrekken. En die as, buitenkant, die laar, op een rein plek uitbrengen. En die vuur op die altaar moet daardoor aan die brand gehouden worden. Die mag niet doodgaan niet, maar die priester moet elke morgen daarover hout aan die brand steken. En die brandoffer daarover regelen en die stukken vet van die dankoffers daarover aan die brand steken. Vuur moet gedurig door op die altaar aan die brand gehouden worden. Die mag niet doodgaan, niet. Gemeente, die tekst voor vanavond is vers 13, waar in het Nederlands geschreven staat, in die Nederlands, het vuur moet voortdurend, gedurig door, op die altaar blijven branden. Het mag niet, uitgeblust wordt niet. En die thema voor vanavond is, hou het vuur altijd brandend. Hou het vuur altijd brandend. Gisteren bent u in die kerkdienst geweest en hebt u gistermorgen die prediking van broeder Martin gehoord over die grootheid van God. Wonderlijk om te zien vanuit Jesaja dat God die Almachtige is en deze wereld in beheer heeft. In die avond heeft broeder Leander gesproken over die grootheid van het evangelie. Die blijde boodschap. Het wonder dat God in zijn genade het allerliefste wat hij had gegeven heeft aan een wereld verloren in zonde en schuld. En mijn vraag vanavond is, brandt ons hart over die grootheid van God en die kostbaarheid van het evangelie? Is ons hart vanavond in vuur en vlam voor die woord van God? Is ons hart in vuur en vlam voor die grootheid van God en voor die wonder van het evangelie? Dat is toch een belangrijke vraag aan het begin van een nieuwe periode in de kerk. Is mijn hart in vuur en vlam of is die vuur doodgegaan in mijn hart? En is daar dorheid, matheid, doodsheid? En is het noodzakelijk dat die vuur weer opgerakeld wordt? Mijn vraag vanavond is, aan het begin van die prediking, hebt u een brandend hart voor Jezus? Daar gaat het toch om? Want wat kunnen wij als kerk betekenen voor die wereld? Als ons hart niet brandt voor Jezus niet. Vanavond gaan we zien dat het mogelijk is dat wij hier op aarde een brandend hart voor Jezus kunnen hebben met die hulp van die Here. En ik wil vanavond een aantal schijfjes laten zien, ook op die PowerPoint, om te laten zien hoe wij een brandend hart voor Jezus kunnen hebben in deze tijd en samenleving. Als wij die offerdienst bekijken in die Bijbel, dan begint dat eigenlijk al in het Oude Testament. Helemaal aan die begin, Adam en Eva hebben gezondigd en Jesaja 59 zegt het, het zijn onze zonden die een scheidsmuur maken tussen God en onze ziel. En gelijk al in die paradijs heeft God De mens duidelijk gemaakt dat wij alleen voor God recht kunnen staan op grond van bloed. Wij weten, Adam en Eva hebben gezondigd van die boom, die vrucht geplukt. En ze schaamden zich vanwege de zonde en ze vluchten weg in het struikgewas. Ze verstoppen zich achter die vijgenboombladeren. Maar dan zegt de Heer tegen Adam en Eva dat zij een dier moeten slachten en zij moeten zich bekleden met die huid, omdat ze alleen op grond van bloed voor God recht konden staan. Genesis 4, we zien Abel en Kaïn een offer brengen. En Kaïn komt met de vruchten van zijn eigen akker. Misschien met lekkere vruchten zoals hier in Zuid-Afrika. En hij legt die op die altaar. En Abel die weet dat hij alleen voor God kan staan op basis van de dood van een onschuldig dier, van een lam. Hij wist dat het bloed moest vloeien. Het offer van Kaïn wordt niet aangenomen en het offer van Abel wordt wel aangenomen. En dan zien wij recht door die Oude Testament dat God die offerdienst geeft om die volk Israël te onderwijzen over die noodzaak van bloed, van verzoening, van plaatsvervanging. Dat zien we in de tabernakel en later in die tempel. Nou, in die tabernakel en in die tempeldienst waren daar drie belangrijke activiteiten. Die eerste was die handoplegging. Stel je voor dat u een vader bent en u hebt geleefd een paar duizend jaar geleden en je was ervan doordring, Gods geest overtuigde je dat je gezondigd had, iets weggestelen hebt of een lelijk vloekwoord hebt uitgespreken en God overtuigt je, je moet je zonde belijden. Dan lezen wij in Leviticus 1, dan ging jij naar je kudde toe, van je mooie schapen, en dan pakte jij niet een kreupel, ken je het woord kreupel? Kreupel, geen kreupel, beest, maar een gaaf lam. Een van de mooiste lammeren uit je kudde, je doet een touwtje om zijn nek, en je gaat met die touwtje ga je naar die tabernakel met die lam, en dan kom je daar bij die priester en dan zegt die priester, belijd je zonde maar. En dan kwam daar die vader en dan ging hij met heel zijn lichaamsgewicht, steunde hij, zoals op deze foto, op die kop van die bok, van die lam. En dan belijdt hij zijn zonde. Dat leunen op die kop, dat is voor ons nieuwtestamentisch een ander beeld voor geloofsvertrouwen. Wij leunen en steunen op Christus, toch? Dat doet u toch? Wij vertrouwen op de Heer Jezus. Dus dat is het eerste, handoplegging. Die tweede, dat is plaatsvervanging. We hebben net gezongen, in Holland zeggen we die lied, hè? Welk een vriend is onze Jezus die in onze plek wil staan, die in onze plaats vrijwillig aan die kruis is gegaan. Luther zegt, Maarten Luther, die bekende reformator, hij zegt, er zijn maar twee plaatsen waar jouw zonden kunnen liggen. Of jouw zonden rusten op jouw nek, op uw nek, of ze rusten op het hoofd van het lam van God. En Luther spreekt dan over die vrolijke ruil. Kent u dat? Ken jij dat in jouw leven, die vrolijke ruil? Versta je het woord vrolijk? Vrolijke ruil. Vrolijke omwisseling. Hè? Vrolijke omwisseling, dat betekent, ik ga met mijn zonde naar die kruis. Met mijn zwarte, vuile zonde breng ik aan die voet van die kruis en ik ontvang zijn vergeving. En dat geeft blijdschap, vreugde en vrolijkheid in je hart. Op het moment dat wij wederom geboren worden. Dus plaatsvervanging. Dat is het tweede wat heel belangrijk is. En het derde, dat is die bloedstorting. Daar was geen vergeving zonder bloedstorting. Als die vader met dat lammetje bij die priester was gekomen en zijn zonde had beleden, dan pakte die priester een groot mes, slachtersmes, en dan kreeg jij als vader dat mes in je handen, dan had je daar die schapie uit je eigen kudde, en dan moest jij zelf als vader die keel van die schaap doorsnijden. En dan gutste dat rode bloed door die vacht van dat lam. Denk eens een ogenblikje in. Een ogenblik. Wat dat betekent voor die vader. Als hij met eigen ogen kijkt naar die lam. En bepaald wordt bij dat een onschuldig lam moest sterven in zijn plaats. Want die vader had moeten sterven vanwege zijn zonde. Maar nu gaat die lam in zijn plaats zijn bloed geven tot vergeving van zonde. En dat wijst ons naar Christus, het lam van God. Dat voor u, voor jou en voor mij leeg bloedde op die kruis van Golgotha. En die vraag vanavond is, brand ons hart nog voor deze blijde boodschap? Voor die vrolijke ruil. Ik heb mijn zonde bij Christus gebracht en hij heeft mij vergeving geschonken. God heeft mij vergeving geschonken, omdat het bloed van Jezus Gods toorn over mijn zonde heeft uitgeblust. Christus heeft mij verzoend met God. Daarover gaat het in die zondoffer. Maar nou is er vanavond de vraag. Hier gaat het vanavond over het brandoffer. Leviticus 1 en Leviticus 6 gaat over die brandoffer. En wat is nou het verschil tussen een zondoffer en een brandoffer? Wat is die verschil? Een brandoffer was niet verplicht. Een brandoffer was vrijwillig. Stel je voor, die vader had zonde begaan. Hij had die zondoffer gebracht. Hij ging naar huis. Hij lag 's avonds in zijn tent na te denken en te mediteren. En ineens was hij zo dankbaar en verwonderd over die genade van God, over die barmhartigheid van God, dan dacht hij bij zichzelf, volgende week ga ik nog een keer naar die tempel, niet om een zondoffer te brengen, maar om een spontaan cadeau voor God te brengen, een brandoffer. Een vrijwillig offer. Het was niet verplicht, het is een spontaan cadeau voor God. Dat zie je hier op deze foto. Noach komt uit die ark, naar die zondvloed, en dan staat er geschreven in Genesis 8 vers 20, ik zal het u voorlezen, maar dan staat er in Genesis 8 vers 20, en Noach bouwde een altaar voor de Heere, en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Noach bracht een spontaan cadeau voor God vanuit verwondering. Een geschenk. Een spontaan geschenk voor die Heere. Ik zal een voorbeeld noemen. Stel je nou voor dat je in je huwelijk, in die relatie als man en vrouw, een beetje, hoe noem je dat? Strijd hebt met elkaar. Baklei, of hoe noem je dat? Strijd met elkaar, met je woorden, nare woorden uitspreekt naar elkaar. En je gaat als man naar je werk en je gaat 's middags naar huis toe. En je denkt, niet goed niet, dat ik ruzie heb gemaakt met mijn vrouw. Ik ga even naar die bloemenwinkel. In Holland hebben we prachtige tulpen, mooie tulpen. En ik ga even een bosje tulpen halen voor mijn vrouw. En je komt dan thuis bij je vrouw en je geeft die bosje tulpen, die bloemen, die mooie bloemen. En dan zegt ze, waarom geef jij dat mij? Ach, ik is jammer. Vanmorgen hebben wij een beetje ruzie gehad en de Heer heeft mij overtuigd dat ik fout ben geweest. Ik wil jouw vergeving vragen en hier heb jij een zondoffer. Een uiting van het feit dat ik schuldig ben geweest. Een bos tulp. Maar nou een ander voorbeeld. Stel je voor op vrijdag aan die eind van die week ga jij naar huis. En je zit in je kar onderweg naar huis en je zit te denken over jouw vrouw en over die wonderlijke huwelijk. En je zegt, oh wat heb ik toch een lieve vrouw. Ik ga even een presentje, een geschenk halen bij die mol. En jij komt thuis bij jouw vrouw en je hebt een prachtig doosje bonbons, of hoe noemen jullie dat? Doosje chocolade. En je geeft haar een doosje chocolade en ze zegt, maar waarom geef jij die chocolade? Nou, lieverd, liefje, omdat ik zoveel van je hou. Ik is baie lief voor jou en daarom geef ik dit spontane geschenk. Dat cadeau, die bos, of dat doosje met chocolade. Een brandoffer. Een vrijwillig cadeau, een vrijwillig geschenk, omdat jij je vrouw waardeert om wie zij is. En dat is die wonder van die brandoffer. Die vader kwam met een lam, hij legde ook zijn armen op die kop van die lam en hij vereenzelvigde zich met die onschuld, niet met die schuld, maar met die onschuld van die lam. En die offeraar, die vader, die wist dat die prachtige, schone huid, dat hij zich daarmee vereenzelvigde. Het is dus overdracht van onschuld. En die offer, en dan ga ik het praktisch maken, en die offer, die brandoffer, staat er in Leviticus 1, 3 keer geschrijf, in vers 9, in vers 13, en in vers 17 van Leviticus 1. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een rustgevende geur voor die Heere. Een aangename geur voor die Heere. God werd blij. Ken je dat, blij? God werd blij van die brandoffer. Het was een rustgevende, aangename geur voor die Heere. Maar wat is nou het prachtige van dat brandoffer? Dat brandoffer moest helemaal op die altaar. Eerst moesten die ingewanden eruit gehaald worden en die poten gewassen worden. Maar één ding mocht niet op die altaar en dat was die vel, die huid. Ken je het woord huid? Die vel van die lam. Die moest er afgestroopt worden. Hoe zeggen we dat? Afgetrekt worden. En die vader komt dus met dat lammetje aan dat touwtje, komt hij naar die priesters toe, bij die tabernakel. Dat lammetje, hij legt zijn handen op die kop, dan wordt die lam geslacht, dan wordt die huid eraf getrekt. En dan gaat die hele lam gaat op die altaar, behalve die vel. Dus hij komt met een lam en hij gaat met die vel over die armen, gaat hij naar huis toe. Gedeelte van die vel waren voor die priester. Andere gedeelte van die vel mocht hij mee naar huis nemen. Maar er zit een prachtige les in. Er zit een prachtige les in. Want, wat betekent dat? Dat betekent dat die vader mocht weten dat God hem zag als aangenaam. Ik moet dat uitleggen. In de Jesaja staat geschreven, Jesaja 61, ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Dat bepaalt ons bij het wonder van die huid van die brandoffer. Je kon daar een mantel van maken, van die huid. Maar die vader ging met die huid over die armen naar huis. En wat leert dat ons in het Nieuwe Testament? Dat leert ons dat als wij tot levend geloof komen in de Heer Jezus, dat God ons aanziet, met eerbied zeg ik dit, hij ziet ons aan in de huid van Christus. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. God ziet ons aan in Christus. En de vraag is daar verwondering in ons hart over het feit dat wij in Christus volmaakt zijn in de ogen van God? Kijk, die brandoffer bepaalt ons in de eerste plaats bij dat wij, dat Christus het perfecte brandoffer is. 2000 jaar geleden gaf de Heer Jezus zijn leven aan die kruis van Golgotha. En zijn bloedige offer was een aangename geur voor de Heer, voor de Vader. De Vader werd verheerlijkt door het offer van zijn Zoon. Gods toorn werd uitgestort op zijn Zoon. En tegelijkertijd was dat bloedige offer een aangename geur, een rookpilaar voor God. Dat is die eerste boodschap van die brandoffer. In het brandoffer gaat het ten diepste om de Vader, om de eer van God. Christus is het perfecte brandoffer, maar voor ons vandaag betekent die brandoffer: in het brandoffer mag ik weten dat ik aangenaam ben voor God, door God geliefd ben. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, zegt Jesaja. Hij heeft mij bekleed met de mantel van gerechtigheid. Op hetzelfde ogenblik dat ik tot levend geloof kom, ben ik in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. God heeft mij bekleed met de mantel, met de huid van Christus. En God ziet ons niet meer als zondaren, maar in Christus zijn wij heilig en volmaakt voor God. Zoals dit plaatje van die ene jongen die een mantel omkrijgt. God heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde, zegt Efeze 1, vers 6. In Holland hebben wij een lied en het luidt: ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En mijn vraag vanavond is: mag u dat weten in uw leven? Door God bemind te zijn. Een koninklijk kind door de Vader bemind. Ik mag weten dat ik in Christus een geliefde zoon en dochter van de Allerhoogste ben. Omdat ik niet meer op mezelf hoef te zien, maar bekleed ben met de mantel van gerechtigheid. Versta u waar ik het vanavond over heb? Er is een verschil tussen een zondoffer en een brandoffer. Een zondoffer is altijd weer als een arme zondaar naar die kruis komt. En dat is wanneer wij zondigen, moeten wij zonde belijden. Maar onze hemelse Vader wil dat wij ook genieten van het brandoffer dat wij in Christus door God geliefd en bemind zijn. En wat betekent dan een brandend hart hebben? Dat betekent dat ik ga beseffen wat er staat in Johannes 16, vers 27. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad, zegt Jezus. Met dezelfde liefde waarmee de Vader de Zoon lief had, de Heer Jezus lief had, heeft Hij u, jou en mij lief. En als ik dat op mij in laat werken, als ik daarover mediteer, dan kan het niet anders dan dat daar een brandend hart komt. Van vreugde, van dankbaarheid. Dan komt daar een levensstijl van dankbare aanbidding. Verwondering. Heren, wat een wonder dat u voor mij naar deze aarde bent gekomen en dat ik in Christus door God geliefd ben. Nou, ik vind het heel mooi wat op dit plaatje staat. U weet misschien wel wie deze mensen zijn. Simeon en Anna. En wat staat er van Simeon? Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Zijn hart was in die brand gesteekt door die Heilige Geest. En toen de ouders, Maria en Jozef, het kind Jezus binnenbrachten, nam hij de Heer Jezus in de armen en loofde God. Mag ik u een vraag vragen vanavond? Hoe regelmatig, hoe bij je, komt u met de Heer Jezus in uw armen naar de Vader en zegt u, lieve Vader, ik ben u zo dankbaar voor uw Zoon, voor de Heer Jezus. O Vader, ik wil u aanbidden voor het wonder van het kruis, dat uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze aarde is gekomen om te sterven voor mijn zonde. Ik ben zo dankbaar, Vader, voor het offer van uw Zoon. Achter het stuur van uw auto, met de Heer Jezus in de armen naar de Vader komen. Hier zondagmorgen in die kerk om in die aanbidding en die lofprijzing. Met de Heer Jezus in de armen, de Vader, dank je ze. Thuis in die kombuis of op die werkplek, met de Heer Jezus in de armen, hem aanbidden, loven en prijzen. Hoe is dat in uw leven? Aan het begin van een nieuwe jaar, is uw hart in vuur en vlam voor die evangelieboodschap. Want luister, wat heel belangrijk is, wij hebben een verantwoordelijkheid. Om die vuur op de bodem van ons hart brandend te houden. U hebt een verantwoordelijkheid. Want mijn vraag vanavond is, wie heeft dat brandoffer aangesteekt? Hebben die priesters dat gedaan? Nee, wat staat daar in Leviticus 9, vers 24? In Leviticus 9, vers 24, een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zij zich met hun aangezicht ter aarde. Bij je indrukwekkend. God heeft die brandoffer van boven naar beneden aangesteek. Wie heeft het vuur op de bodem van uw hart aangesteek? Toen u tot wedergeboorte en bekering kwam. Wie heeft de liefde van God in uw harten uitgestort? Romeinen 5:5. Dat heeft toch de Heere gedaan door die kracht van de Heilige Geest? Hij heeft die liefdesvlam doen ontwaken op de bodem van uw hart. Ware godsdienst komt van boven naar beneden. Maar ware godsdienst betekent niet dat ik maar passief in die kerk kan zitten door niks te doen niet. En te zeggen, zoals in Holland veel hypercalvinisten zeggen, God moet alles doen. Nee, die priesters hebben die verantwoordelijkheid om die vuur op die altaar voortdurend te laten branden. Dat staat tot 3 keer toe in Leviticus 6 geschreven, hè? In vers 9, in vers 10 en in vers 13. Laat die vuur voortdurend op die altaar blijven branden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Kennen jullie dat woord verantwoordelijkheid? Daar zit het woordje antwoord in. Wij moeten elke zondag, als broeder André die boodschap brengt, of andere predikant, elke keer moeten wij weer antwoord geven op die boodschap. Doen wij dat niet, dan blijven wij passief en religieus. Elke keer weer moeten we die woord naar onze harten brengen en zeggen, Heere, wat zegt u tegen mij vanmorgen in die kerkdienst of vanavond in die kerkdienst? Wij zijn priesters van het nieuwe verbond. 1 Petrus 2 vers 9. Jullie zijn een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. Nou, in deze tijd van verootmoediging is het baie belangrijk om te beseffen. Ik ben een priester. En ik heb persoonlijk verantwoordelijkheid om die vuur op de bodem van mijn hart brandend te houden. Ja, God doet het van boven naar beneden. Maar ik heb ook die verantwoordelijkheid om die vuur op mijn hart, op de bodem van mijn hart brandend te houden. God schakelt de mens niet uit, maar hij schakelt de mens in. Wij moeten op het woord reageren. Filippenzen 2 vers 12 en 13. Werkt u zelfzaligheid met vrezen en beef. Oh, ik ben verantwoordelijk om serieus met die woord van God om te gaan. Maar wat een bevrijding. Het is God van boven naar beneden die het in u, jou en mij werkt. Naar zijn welbehaag. Wat leert dat mij? Nou, wij kunnen klagen. Ken je het woord klaar? Klaar over een koude kerk. Wij kunnen klagen over een lauwe kerk. Wij kunnen die schuld aan die dominee geven, aan die ouderlingen en diakenen. Maar luister, opwekking begint altijd bij onszelf. Waar wij vanavond persoonlijk in een cirkel stil wordt voor die Heere en vraag: Heere, is mijn hart brandend voor die evangelie? Voor die grootheid van God, die wonder van het evangelie. Ja, maar zegt u, hoe kan ik mijn vuur brandend houden? Vertel mij vanavond, hoe kan ik een brandend hart voor Jezus krijgen en hoe kan ik dat brandend houden? Drie dingen, dan gaan we afronden. Drie puntjes. Hoe kunnen wij die verantwoordelijkheid onderhouden, die verantwoordelijkheid nemen om die vuur op die bodem van die hart brandend te houden? Hoe houd je het vuur nou altijd brandend? Het eerste dat is wonen in het woord van God. U zegt, wat is dat? Nou luister. Er waren twee mannen die moedeloos waren. Hun heiland was gekruisigd. Ze waren teleurgesteld in Jezus, in God. Ze waren moedeloos. Zo kunnen wij vanavond in de kerk misschien moedeloos zijn. Vanwege die situatie in Zuid-Afrika, in uw gezin, in uw familie. U kan moedeloos en teleurgesteld zijn in God. En daardoor misschien geen brandend hart. Nee, koud. Bedroefd. Misschien zijn daar zonden in uw leven die die vuur uitdooft. Verslavingen. In Europa zijn baie christenen met verslavingen. En die doven maken het vuur dood. Twee mannen waren moedeloos. Ze waren op weg naar Emmaus. En ineens is daar wonderlijk. Ineens is daar een derde man. En wat doet die derde man? Hij opent de schrift. Mozes en de profeet. En hij begint met hun te praten over Mozes en die profeten, die belofte. En moest deze Christus niet zo lijden? En het woord gaat open. Twee Emmausgangers. En later breekt er Jezus het brood en laat hij zijn wonden zien. Oh, wat een verwondering en aanbidding. En wat roepen ze uit? Was ons hart niet brandende in ons? Toen hij de schriften voor ons openmaakt. Hoe belangrijk is het om getrouw die stilte tijd te houden? Hoe is het met uw stilte tijd? Aan het begin van een tijd van verootmoediging. Hoe is het met onze stilte tijd? Wonen wij in het woord? Is daar ons leven O Heere, als ik uw woord niet openmaak, dan is die hele dag bijna waardeloos. Want ik heb u niet ontmoet. Daarom is het zo belangrijk om op zondag naar die kerk te komen. En bij je dankie dat vanavond zoveel mensen op een maandagavond onder die woord komen. De Heere zal dat zegenen. De Heere zal daar zijn zenen aan verbinden. Want hier is die werkplaats van die Heilige Geest waar onze harten brandend gemaakt worden voor de Heer Jezus. Hier worden we bemoedigd en aangespoord. Wonen in het woord van God. Leven uit het woord van God. Elke dag dat woord naar mijn hart brengen. Elke dag dat woord, onder mijn gedachten onder dat woord brengen. Dat maakt ons hart brandend. Het tweede dat is, verwijder voortdurend de as van het zelfleven, van die eigen ek. Oh, dat is die grootste probleem, dat vuur zo bij je gedoofd wordt op de bodem van ons hart. Die eigen ek, die met Christus gekruisigd is, maar altijd weer probeert op te spelen. Wat is as? Oh, als Hollanders, wij genieten bijen van die braai in Zuid-Afrika. Wij hebben dat in Holland niet. Maar als je kijkt naar die braai, met die kooltjes en met die hout, die prachtige grote harde blokken, die worden door die vuur tot stof, tot as. Er blijft niks van over niet. De Heer Jezus kwam uit de hemel. Hij gaf zijn leven. En hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft de dood, of hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is tot niets geworden hier op aarde. Filippenzen 2, vers 6. Hij heeft gezegd, zie vader, ik kom om uw wil te doen. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Die as, dat laat ons zien het overgegeven leven van de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf volledig gegeven voor die mensheid. En mijn vraag vanavond is, bent u als christen bereid om leeg te worden van uzelf, van uw eigen ek? Verlang je ernaar om verlost te worden van die as, van die zelfleven? Dat is heiligmaking. Kijk, er zijn veel christenen die de Heer Jezus lief hebben, maar niet verstaan dat als wij belijden dat wij Christus toebehoren, dan kunnen wij niet meer voor onszelf leven. Wij moeten voortdurend die as wegruimen van verkeerde karakterzonde, van die verkeerde nukkigheid en van die bokkigheid en die korreligheid, die zonde van die karakter. Wij moeten daarmee naar het kruis toe. Heere, maak transform me to the image of Christ. Heer, verlos mij van die eigen ek. Dit is een prachtig citaat van een Hollandse voorganger, een evangelist. En die was bevriend met Corrie ten Boom. Ze hebben nog samen gediend in die evangelie. En wat zegt Henk Binnendijk, dat is zijn naam. Hij zegt, je moet in de tabernakel eerst door de deur, door de poort, voordat jij bij die altaar komt. Na de poort moet jij je zelfbeschikkingsrecht afleggen, omdat daar Gods principes heersen. Tegenwoordig in die kerk brengen we het altaar buiten de poort, die zondoffer. Deze mensen willen Gods principes niet hanteren en hun autonomie niet opgeven. Dit is de grootste leugen die er is. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, als wij belijden dat wij de Heer Jezus kennen, dan zijn wij door die poort gegaan. Maar hier gelden Gods principes. En binnen die poort moeten wij onze eigen ek afleggen. Die autonomie, die zelfbeschikking, die rechtopstaande mens, wij moeten door de knieën. En heel veel christenen, megachurches, zij willen graag horen dat Jezus zonde vergeeft, maar geen discipelschap niet. Niet die eigen ek afleggen niet. Dat is die probleem van die kerk vandaag de dag. Wij willen graag hemel toe. Maar we zijn niet bereid om te sterven aan die eigen ek en aan onszelf leven. Dat is die probleem van die hedendaagse kerk. En dit is die antwoord van die opwekking in Oost-Afrika onder Roy Hessian. Die dat prachtige boekje heeft geschreven van Calvary Road. Not I, but Christ. O God, buig mijn trotse eigen ek. Geef dat ik door mijn knieën ga. Zoals dat fotootje duidelijk maakt. En leef dankzij één blik op Christus die stierf op Golgotha. Daarin zijn wij verantwoordelijk. Om daarmee met die eigen ek elke dag bepaald te worden dat wij samen met Christus gekruisigd zijn. Hier hangt niet de Heer Jezus aan die kruis, maar u. Jij hangt aan die kruis. We noemen dat wel die andere kant van die kruis, het opgeven van je zelfbeschikkingsrecht. In Holland noemen we dat de vergeten kant van het kruis. Heel veel kerken verstaan niet meer Romeinen 6, dat wij met Christus gestorven zijn. Mag de Heere in deze tijd ons laten zien hoe belangrijk het is om te beseffen, ik ben met Christus gekruisigd. Hij is tot as, tot niets geworden. En ook ik moet bereid zijn mijn eigen wil, mijn eigen verlangens, alles af te leggen en onder beheer van die Heilige Geest te brengen. En dan denk ik, en dan gaan we naar die afronding toe van die preek, maar dan denk ik dat dit een van die grootste problemen is van die gereformeerde kerk in Holland en in Zuid-Afrika. En wie is deze man op deze foto? Dat is die oudste zoon, jullie zeggen zeun, hè, of hoe zeg je? Zeun, die oudste zeun in die gelijkenis van die twee verloren zeuns. Die jongste zeun leefde in de wereld voor zijn eigen ek. Maar God bracht hem, hè? God brengt een mens in die wereld soms aan die voerbak van zijn leven, zodat hij tot zichzelf komt en zijn zonde gaat belijden. Maar die oudste zoon was altijd bij die vader, maar zijn hart brandde niet voor zijn vader. Zijn hart was koud. Zijn hart was onverschillig. Zijn hart was religieus. Want toen daar een zondaar tot bekering kwam, zijn broer kwam terug. Wat gebeurde daar? Hij wilde niet deelnemen aan het feest. Hij bleef buiten staan. Met die armen over elkaar. En zijn vader zegt, kom, jouw broer is gered. Hij is thuisgekomen, uit die wereld verlost. Kom, laten we samen juich voor die Heere. Laten we samen feest vieren over je broer die gered is. Maar hij wilde niet binnenkomen. Oh, wat is dat aangrijpend. Die oudste zoon is een beeld van religieuze kerkmens. Wij horen die evangelie, maar daar is geen brandend hart niet. Wat was die probleem van die zelfleven van die oudste zoon? Wetticisme. Ik wil iets doen om beloond te worden, om die hemel te verdienen. Hartleersheid en onbuigzaamheid, koppigheid. Hij wilde niet feest vieren. Jaloersheid. Hij zegt, u hebt mij nooit een bokje gegeven. Hij was jaloers. Trots. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Hij ging zich vergelijken met anderen. Hij veroordeelt zijn jongste broer, uw zoon, die zijn goed met prostituten heb doorgebracht. Hij keek neer op zijn zoon, op zijn broer. Liefdeloosheid. Wat is daar in ons leven? Van die oudste zoon. Ik denk dat we allemaal, als we eerlijk worden voor de Heere in een week van verootmoediging, dan moeten we allemaal belijden, Heere, in mijn hart. Kunnen daar gebieden zijn waarin ik lijk op die oudste zoon? Die vader zat vanmorgen 's morgens aan die kombuistafel te praten. Maar hij wilde zijn hart delen, die vader. Maar die oudste zoon, die zegt: papa, welke akkers moet ik omploegen? En welke fruitbomen moet ik plukken? En welke koeien moet ik melken? Hij wilde gelijk hard werk. Maar hij kon niet die hart van die vader verstaan. Die liefdevolle vader die zo graag die oudste zoon in zijn hart had gesluit. Is daar iets in mijn leven waarin ik lijk op die oudste zoon? Dan roept de Heer ons op om vanavond ons leven op die altaar te leggen. Dat is die derde. Woon in het woord van God. Verwijder die as van die eierek van die zelfleven. En het derde is, leg jezelf helemaal op die altaar. Geef jezelf aan die Heer. Paulus zegt, ik roep u op. Broeders, door de genade van God, door de geweldige genadeboodschap van God, ik roep u op om uw lichamen aan God te wijden als een levend brandoffer. Ik weet dat die Evangelisch Gereformeerde Kerk bekend staat als die kerk waar heiligmaking hoog in die vaandel staat. Dat wij niet alleen een Rode Zee ervaring hebben, dat we weten dat onze zonden vergeven zijn, maar ook die Jordaan ervaring waarin ik alles aan die Here overgeef. Sommigen noemen dat een tweede genadegave, laten we daar niet over strijden. Maar mijn vraag vanavond is, u zit in een evangelisch gereformeerde kerk, waar die heiligmaking hoog in die vaandel staat. Hebt u uw leven, heb jij je leven, jonge vriend, vriendin, al aan die Here helemaal overgegeven? Ik roep u op, zegt Paulus. In deze week van verootmoediging, deze maand van verootmoediging, roep ik u op. Voor die eerste keer in uw leven, of die tweede keer. Geef uzelf, uw lichaam, als een heilig offer aan de Here. O, de Heere zal uw hart in brand steken en vervullen met de Heilige Geest. En die laatste vraag. Verlang jij naar een brandend hart voor Jezus? Zou je daarover na willen denken in die komende dag? Verlang je daarnaar? Dan roept de Heer je op. Geef jezelf helemaal over aan die Heere. Zullen we voor een ogenblik stil worden en de Heere bidt dat de Heere onze harten eerlijk maakt voor Hem. Vader, we danken U voor de rust, de stilte. We danken U voor de tegenwoordigheid van de Heilige Geest, ook deze avond. U wil als de levende God met ons praat over die brandende hart. O Heere, we zijn eerlijk voor U. We willen niet kiekeboe spelen. We willen niet wegkruipen voor U in die vijgenboombladeren van onze verontschuldigingen en excuses. Maar we zeggen tegen U, Heere, hier zijn wij. U kijkt dwars door ons heen. Uw ogen doorlopen deze aarde. U ziet ons hier. En bij je dank, Heer, voor al die mensen die vanavond op een maandagavond naar de kerk toe zijn gekomen. Dank u wel, Heer. Maar ik bid, Vader, dat we nu eerlijk zullen zijn en zullen zeggen, Heer, er zijn gebieden in mijn leven, zonden in mijn leven, waardoor die vuur uitgedoofd is. O Heer, bij je dank dat u een wonderwerk in ons hart hebt gedaan, dat we levend gemaakt zijn en wederom geboren zijn, maar Heere, ik erken en beleid dat die vuur gedoofd is vanwege zonden die u bedroeven. Het eie ek en die ikgerichte leven, die zelfleven wat die vuur gedoofd hebt. Misschien in onze karakter, misschien in onze houding naar u toe, moedeloos, teleurgesteld in God of in mensen, net als de Emmausgangers. Maar bij je dank, Heer, dat wij vanavond naar die kruis mogen komen. En onze zonden mogen belijden. Maar dat wij ook mogen zeggen, Heere, hier zijn wij met ons hele leven. U roept ons op. Heere, ik wil mijn leven aan u overgeven. Heere, ik bid om de krachtige doorwerking van die Heilige Geest in ons aller hart en leven. Wilt u doorwerken in deze weken van verootmoediging? En we bidden, o God, om een door u gewerkte opwekking en herleving, ook hier in deze gemeente van Rietfontein. O Heere, zou u krachtig het vuur van uw Heilige Geest willen uitstorten in ons midden, zodat er brandende harten voor Jezus zullen zijn. O Heere, we zien uit in deze eindtijd naar een kerk die in vuur en vlam staat voor die heiland. O Heere, wilt u daartoe ons zegenen vanuit uw troon tot meerdere glorie van uw naam uit genade. Amen.